elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it.
Niet alleen in de Verenigde Staten, maar wereldwijd kritiek op oud-president Donald Trump, die met een bloedbad dreigt als hij de verkiezingen niet wint. Maar is dat wel echt zo? Ja, de vaste luisteraars van deze podcast die weten dat ik regelmatig zeg: twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. En deze uitspraak van Trump valt wat mij betreft in diezelfde categorie. Want nee, Donald Trump dreigde niet afgelopen zaterdag tijdens zijn rally in Ohio met een bloedbad. Als hij geen president zou worden, dat is uit de context gehaald. Tegelijkertijd heb ik al in een eerdere podcast gezegd, mocht hij de verkiezingen verliezen in november, dan zou het wel eens bloedig, of in ieder geval grimmig, dat zijn geloof ik mijn woorden geweest, grimmig kunnen worden. Nou, even die dingen uiteen halen. Allereerst naar die toespraak van zaterdag. Jullie weten, ik kijk vrijwel alle toespraken van Trump. Ik sla er ook wel eens wat over hoor, maar als ik zo'n toespraak langs zie komen, dan zie ik dat op YouTube, hè, dat hij live ergens spreekt. Dan denk ik toch heel vaak, nou, ik ga er eens even voor zitten, omdat je altijd weer wat oppakt. Ik heb dat een paar podcasts geleden ook al gezegd. Je haalt er altijd weer iets uit. En dit is dan zo'n voorbeeld waarvan je denkt van, hé, dat heeft hij nog nooit eerder op die manier gezegd. En dat wordt dan ook nieuws. De Democraten die gaan daar ook helemaal op door. President Biden zelfs, die heeft gezegd dat hij het gevaarlijk vindt. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan is het goed dat je die hele speech hebt gekeken, want dan heb je gezien, wat ook al her en der in media is teruggekomen hoor, dat die uitspraak uit zijn context is gehaald. Nou, wat is de context? Trump had het over de auto-industrie en die ging zoals gewoonlijk, dat doet hij al jaren, tekeer tegen Mexico, tekeer tegen China, want hij zegt, die landen die prijzen onze auto-industrie. Hè, de grote Amerikaanse autofabrikanten Ford, General Motors, Chrysler uit de markt. En specifiek ging het om de mandaten die dan vanuit Washington komen. Of tenminste de mandaten, eigenlijk de belastingvoordelen die er zijn voor allerlei elektrische auto's. Trump zei, dat moeten we allemaal terugdraaien. We moeten die bedrijven weer gaan unleashen. Hè, de ruimte geven om te doen wat zij zelf maar willen. En vervolgens moeten we Mexico en China keihard aanpakken. Doen we dat niet, dan wordt het een bloedbad. En dat was de uitspraak die wereldwijd kritiek heeft opgeleverd. Laten we, want ik heb in het begin expres een klein stukje laten horen. Laten we de hele quote van Trump eventjes beluisteren.
Mexico has taken over a period of 30 years 34% of the automobile manufacturing business in our country. Think of it, went to Mexico. China now is building a couple of massive plants where they're going to build the cars in Mexico and they think that they're going to sell those cars into the United States with no tax at the border. Let me tell you something to China. If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us now, we're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it.
Ja, nou als je heel scherp naar die uitspraak wilt kijken. Ik was overigens nog even vergeten dat hij inderdaad tekeer ging tegen al die Chinese superfabrieken en al die Chinese automerken. Als je heel scherp naar die uitspraak kijkt, hè, dat laatste dingetje, daar zit natuurlijk het venijn een beetje in. Dan zegt hij, ja, als ik dus niet herkozen word, dan wordt het een bloedbad. En dat is nog wel het minste. Nou, dan zou je in het laatste stukje van die hele pleidooi, dat is nog wel het minste, zou je kunnen zien van, oh, maar wordt het dan ook in bredere zin een bloedbad? Ja, mijn mening is de volgende. Dit is echt uit zijn verband gerukt door allerlei mensen die hem willen beschadigen. Hè? Dus de president hoort daar natuurlijk bij. Dat snap ik ook. Hè? Ik bedoel, ik neem dat president Biden niet kwalijk. Natuurlijk, als Trump dat zegt en er is enige twijfel bij critici over wat hij nu precies bedoelt, ja, dan zou ik als president Biden ook zeggen tegen mijn adviseurs, moet je luisteren, dat hoeven wij niet uit te zoeken. Hij moet dat gewoon niet zeggen. Het is een domme fout van hem. Daar gaan wij bovenop duiken. Trump is gevaarlijk. Dus ja, die beweging van de president snap ik wel. Het gaat natuurlijk om de media daaromheen en analisten. Die moeten wel een eerlijk verhaal vertellen. En ik vind dat dit dus nogmaals uit zijn context is gerukt. Het laatste nieuws wat overigens uit de Biden-campagne lekt, is tweeledig. A, dat het daar natuurlijk heel goed gaat financieel. Hè. Ik heb eerder gezegd, ze hebben een financiële oorlogskas. Zowel de president zelf, maar ook allerlei partijen die zeggen, wij willen de president steunen. Die hebben al honderden miljoenen dollars bij elkaar bereid gevonden om in die campagne te storten. Dat gaat echt lekker. Nou, bij Trump, hè, die zit financieel aan de grond, zou je kunnen zeggen. Die haalt een stuk minder geld op dan de president. Daarvan gaat ook nog eens een groot deel naar juridische kosten uit. En hij kan natuurlijk die lening niet rondkrijgen voor de borg die hij moet betalen voor die zaak in New York. Daar kom ik straks op terug, want daar hebben jullie veel vragen over gesteld, hoe dat precies zit. Dus financieel gaat het goed in die campagne. Dat lekt uit die Biden-campagne. Maar wat ook uitlekt, is dat de president regelmatig uitvalt tegen adviseurs en zegt, hoe kan het, godverdomme, dat ik achtersta tegen deze halve zol? Iemand die dus zegt, het moet hier een bloedbad worden en die verslaat mij ook nog in de peilingen. Nou, dan kan ik mij dus in die context helemaal voorstellen dat je zegt, oh, heeft hij gezegd dat het een bloedbad wordt? Daar gaan wij keihard bovenop duiken. Het gaat mij dus om de media eromheen die het ook uit zijn context trekken. Dus pleitte Trump afgelopen weekend, om dit even af te sluiten, voor een bloedbad als hij niet gekozen wordt. Met andere woorden, dat hij dan opnieuw het Capitool gaat bestormen en er mogelijk mensen dood zouden gaan. Nee, dat niet. Hij had het over de auto-industrie. Nou, dan zeg ik dus, dat zei ik aan het begin ook, twee dingen kunnen tegelijkertijd waar zijn. Trump pleit er dus niet voor een bloedbad. Tegelijkertijd heb ik ook gezegd, even los van deze specifieke uitspraak van het weekend, ik heb ook gezegd, het kan grimmig worden in november. Sterker nog, als Trump die verkiezingen verliest, dan denk ik dat de kans heel groot is dat het grimmig wordt, om twee redenen. Ik weet niet wie er gaat winnen. Eén ding weet ik zeker, ik zeg dat vaker, Trump zal nooit zijn verlies accepteren. Dat deed hij vroeger al niet, toen hij met zijn programma genomineerd was voor een Emmy. Toen hij hem niet won, toen waren de Emmys doorgestoken kaart. Toen hij zijn eerste voorverkiezing verloor in 2016 in Iowa tegen Ted Cruz. Toen had hij ook gezegd dat het doorgestoken kaart was. Nou, en uiteindelijk toen hij de verkiezingen verloor in 2020, zei hij dat ook. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat als hij de verkiezingen verliest in november, dat hij dat dan in één keer wel gaat accepteren. Dat doet hij niet. Nou, te meer staat er ook heel veel op het spel voor Trump. Omdat, nou ja, ik heb het net even gehad over die rechtszaak in Trump, waar hij een half miljard voor moet ophoesten en dat niet kan doen. Nogmaals, kom ik straks op terug. Heel veel van die zaken, hebben we het nog niet eens gehad over die zaak rondom 6 januari, de geheime documenten, Stormy Daniels, Georgia. Al die zaken die kunnen natuurlijk wel grotendeels verdwijnen als hij weer president wordt. Dus dan heeft hij daar een enorm groot belang bij om dat te realiseren. En het omgekeerde is ook waar. Als hij niet gekozen wordt, ja, wat is er dan nog over van zijn hele verdedigingstechniek? Zijn verdedigingstechniek is rekken, rekken, rekken. Al die rechtszaken in de hoop dat ze pas na november, en dat lijkt ook te gaan lukken, beslecht kunnen worden. En vervolgens wil hij ze allemaal laten verdwijnen. Als hij niet tot president gekozen wordt, ja, dan kan hij niet meer rekken. Want dan komen al die rechtszaken natuurlijk stukje voor stukje, beetje bij beetje op hem af. En hij kan dan ook niet meer zeggen dat het een politieke heksenjacht is. Zal hij overigens wel doen hoor. Maar dat kan hij niet meer zeggen, want er zijn geen verkiezingen meer. Dus het enige wat hij dan kan doen is zeggen van, nou, ik heb verloren, niet terecht, er is weer gesjoemeld, maar ik heb weer verloren. Maar ik stel me bij deze meteen weer kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2028. Ja, dat zou kunnen, maar dat komt natuurlijk ook een beetje sneu over. Dus er is Trump ontzettend veel aan gelegen, zowel politiek gezien, maar zeker ook persoonlijk gezien, om die verkiezingen in november te winnen. Lukt dat niet, ja, dan sluit ik zeker niet uit, nogmaals, dat het heel grimmig gaat worden, dat hij weer iets probeert, à la 6 januari, namelijk dat hij tegen mensen zegt, laat je horen. Daar kan hij opnieuw dan wel bij zeggen, doe dat vredig en doe dat rustig, maar dat wil niet zeggen dat dat ook gebeurt. Zie ook 6 januari, daar zijn ook gewoon doden bij gevallen. Dus als ik zeg, en ik ben daar heel kritisch op, dat men dus die uitspraak van Trump uit zijn verband rukt, en niemand hoeft mij te vertellen wat Trump wel of niet gezegd heeft, want nogmaals, ik kijk al die toespraken en ik volg hem al jarenlang en ik heb een boek over hem geschreven, dus ik weet heel goed met wie ik te maken heb. Maar daarom zeg ik er ook bij, als ik dat nuanceer en ik zeg dus Trump heeft niet gedreigd met een bloedbad, letterlijk, in de letterlijke zin van het woord, dan wil ik er ook wel meteen bij zeggen, dat wil niet zeggen dat het niet grimmig wordt in november als hij die verkiezingen verliest. Die twee dingen kunnen naast elkaar bestaan. Ik denk dat die twee dingen tegelijkertijd allebei waar zijn. Goed, tot zover wat je wat mij betreft even moest weten. Dan aan jullie vragen die jullie weer hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, de meest gestelde vraag, daar begin ik maar mee. Ik zag onder andere Casper, Reinier, Jacqueline allemaal deze vraag stellen. Namelijk, hoe zit dat nu met die borgsom die Trump niet kan betalen? En wat gebeurt er als hij het ook daadwerkelijk niet kan betalen? Ja, het volgende is het geval. Hij had dus in New York, is hij veroordeeld voor het opblazen van zijn bezittingen, waardoor hij hogere leningen had kunnen krijgen, of heeft kunnen krijgen. De boete was kleine $500 miljoen. En hoewel Trump ook nog in hoger beroep kan gaan, moet hij dat geld wel nu ergens wegzetten, zodat men weet, oké, dat geld staat klaar. En daar heeft hij verzekeringsmaatschappijen voor benaderd. De democratische openbaar aanklager in New York heeft gezegd, normaal gesproken moet je dat geld, na zo'n uitspraak, en dat is inmiddels een paar weken geleden, meteen leveren. Maar je krijgt van mij ongeveer een maand om dat rond te krijgen. En de deadline daarvoor is 25 maart, dus over een paar dagen. En de advocaten van Trump hebben nu laten weten, ja, wij krijgen dat niet rond. We hebben iets van 30 verzekeringsmaatschappijen gebeld, maar niemand wil garant staan voor dat bedrag. Dus ja, kunnen we een uitstel krijgen van die deadline? Of kan het bedrag misschien lager? Of kan die hele boete misschien helemaal weg? Nou, daarvan is nog geen reactie gekomen. Hè? Dat brengt ons op de vraag, wat nu als het 25 maart is en dat geld is niet betaald? Dan zal de rechter daar een uitspraak over moeten doen. Die kan dus zeggen, nou inderdaad, je krijgt langer de tijd. Dat zou dus ook in de strategie van Trump passen om zo lang mogelijk te doen over al die zaken en maar te rekken en te rekken en te rekken. Het kan ook zijn dat hij zegt van, nou ja, meneer Trump heeft geprobeerd om die borgsom rond te krijgen, maar dat is niet gelukt. En hij kan ook aantonen dat hij het geprobeerd heeft. Dus laten we dat bedrag eens verlagen. Dat zou ook kunnen. Een andere optie is dat hij zegt, deadline is deadline. 25 maart is 25 maart. Jij moet dokken. Nou, en dan heeft de openbaar aanklaagster al gezegd, dan ga ik gewoon bezittingen van Trump mijzelf opeisen. En ze heeft al gezegd, dan kijk ik vooral naar Trump Tower. Dus met andere woorden, dan kunnen we niet uitsluiten dat Trump Tower in beslag wordt genomen. En dat dat als een soort borgsom wordt gezien. Dus 25 maart, dan weten we meer. Dan eindigt die deadline, tenzij de rechter daarvoor al zegt van, nou, ik heb er eens over nagedacht en dit is mijn beslissing. Goed, dan een vraag van Jim. Die zegt, naar aanleiding van je podcast over RFK heb ik nog een vraagje. Zou het strategisch mogelijk zijn als Biden een gematigde republikein, bijvoorbeeld Haley, als running mate zou kiezen? De kans bestaat dat Biden de komende 4 jaar niet redt in verband met zijn leeftijd. En je bindt dan meteen een grote groep republikeinen die Trump niet ziet zitten aan je. Ja, Jim, dat zou een hele goede optie zijn als Biden nog op zoek was naar een running mate. Hè? Want Biden zegt ook, het gaat niet zozeer om beleid, deze verkiezingen. Het gaat echt om, wil je de democratie houden? En hij roept dus ook allerlei republikeinen op om op hem te stemmen. Dan zou je dat kracht bij kunnen zetten door een gematigde republikein, zoals Nikki Haley tegenwoordig is, om die naast je neer te zetten. Alleen dat kan niet, omdat hij gewoon Kamala Harris niet kan dumpen. Dat zou bijzonder onverstandig zijn. De enige manier waarop dat kan is als Kamala Harris zichzelf terugtrekt. Maar dat zie ik niet gebeuren. Dan vraagt DJ. Hoi Raymond, ik heb 2 vragen. 1. Was het niet verstandiger dat Joe Biden iemand als bijvoorbeeld Hillary Clinton had gekozen als vicepresident? Gaan we weer. En 2. Gaan we Hillary Clinton ook nog eens zien in de strijd voor de democratische presidentsnominatie? Nou ja, DJ, Hillary Clinton heeft ook heel veel nadelen. Dat hebben we gezien in 2016. En ik kom opnieuw uit bij mijn antwoord op de vraag van Jim ook. Kamala Harris zit er nou eenmaal. Die kan niet weg. It is what it is. Op jouw 2e vraag. Ik denk eerlijk gezegd dat we Hillary Clinton niet meer terugzien. Die is ook al in de 70. Die heeft geaccepteerd. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het meerdere keren geprobeerd. Het is niet gelukt. Het gaat ook niet meer lukken. Die droom moet ik laten varen. Ik sluit niet uit dat als er weer een nieuwe democratische president komt, hetzij Joe Biden of iemand anders, dat ze mogelijk ooit nog een keer minister wordt. Of een soort tsaar, hè? Een tsaar tegen de klimaatverandering. Iemand die overkoepelend langs verschillende kabinetsposten een bepaalde portefeuille heeft. Ja, dat zie ik haar ook nog wel. Ja, en dan tot slot stelt Mark een vraag die al een paar keer terug is gekomen, maar omdat ik hem zo vaak krijg, behandel ik hem toch. Hij zegt, hoi Raymond, ik kijk altijd graag met belangstelling bij VI naar je en ik was benieuwd of jij mij en een vriend kan helpen. We willen namelijk in november een weekje op een politieke vakantie, leuk, politieke vakantie, naar Amerika, Election Night live meemaken. Heb jij wellicht nog tips voor ons? En hij zegt erbij dat ze waarschijnlijk naar Tampa, Florida gaan om een Trump rally te bezoeken. Nou ja, de vraag gaat even door, maar de vraag is, wat is je tip en hoe werkt dat? Mark, Twee dingen. Eén, als je naar Florida gaat, hartstikke leuk. Dan ga je echt naar Trump Country. En dan kun je zeker naar een Trump rally. Ik heb het zelf ook een paar keer gedaan. Meld je gewoon online daarvoor aan. En inderdaad, dan geef je een Amerikaans adres op van een vriend of iemand. Of je verzint iets. Als je nog niet geboekt hebt, ik zou zelf overwegen om naar Washington te gaan. Om twee redenen. Eén, dan kun je in de hoofdstad natuurlijk heel veel politiek snuiven. Hè. Je kan naar allerlei musea, maar ook het congres, mogelijk het Witte Huis. Voor politieke junkies is dat heel leuk. Tweede reden is dat je dan ook naar wat swing states kan gaan, waarbij je zeker weet dat Trump en Biden allebei regelmatig daar langskomen. Zoals bijvoorbeeld Virginia en Pennsylvania. Goed, heel veel plezier in ieder geval. Daarover gesproken ook, want jij zei, hè, ik zie jou in Voorburg, hartstikke leuk. Iedereen die nog geen theatertickets geboekt heeft, daarvan moet ik toch even zeggen, wil jij nou mij dit najaar in theater zien, dat je er snel bij moet zijn. Is geen reclamefoefje. Ga gewoon maar even op de websites kijken van al die theaters. Het loopt hartstikke hard. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Dus hier spreekt een gelukkig mens. Maar ik kan me voorstellen dat je als vaste luisteraar denkt, hey, ik wil ook wel naar de theatervoorstelling, maar ik boek die tickets later een keer wel. Doe dat wel op tijd, want er kunnen geen shows meer bij en die tickets gaan dus heel erg hard. Goed, tot zover weer. Dank voor het insturen van al jullie vragen. Opnieuw hartstikke tof. Blijf dat doen en dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.